waar staat in vers 21, nu dan, vreest niet, ik zal u en uw kleine kinderen onderhouden. Zo troostte hij hen en sprak naar hun hart. En dat moet gelezen worden uiteraard in verband met de voorgaande versen, waarbij de broers van Jozef bang zijn dat nu vader Jacob overleden is, Jozef alsnog wraak zal doen aan zijn broers. In verband met het oude, in verband met wat in het verleden gebeurd is. Vanwege de bedenksels huns harten, zal ik dan maar zeggen, aangehaald uit Genesis 6. En dan staat er dat Jozef tot en zegt in vers 19, vrees niet, want ben ik in de plaats van God, zo van God zal wel wraak doen, dat hoef ik niet te doen. Vrees niet, want ben ik in de plaats van God. Gij lieden wel, gij hebt kwaad tegen mij gedacht, doch God heeft dat ten goede gedacht. Het kwade wordt dus ten goede gemaakt, opdat hij deed gelijk het deze dagen is, om een groot volk in het leven te behouden. Met andere woorden, de verwerping van Jozef wordt gebruikt om dat volk Israël in het leven te behouden, ook in de dagen van deze hongersnood, die bovendien weer een uitbeelding is van de grote verdrukking enzovoorts. En dan zegt hij, nu dan vrees niet, ik zal u en uw kleine kinderen onderhouden. Zo troostte hij hen, en die troost houdt dus in dat aan het oude niet meer gedacht zal worden, speelt geen enkele rol. Maar in tegendeel, dat er het nieuwe zou zijn, namelijk een groot volk was in het leven behouden, om dat volk gaat het vervolgens. De woorden die hij hier dan uitspreekt komen overeen met de woorden die hij eerder tot zijn broers zegt als hij zich aan hen bekend maakt. Dat is namelijk in Genesis 45, waar staat in vers 7, doch God heeft mij voor uw aangezicht heen gezonden om u een overblijfsel te stellen. Oftewel, om u tot overblijfsel te stellen. Namelijk om u bij het leven te behouden door een grote verlossing. En woorden van die strekking werden dus zojuist in Genesis 50 herhaald. Zodat de verwerping van Jozef en alles wat Jozef overkwam, gebruikt wordt om Israël in het leven te behouden, te bewaren door de verdrukking, door de hongersnood of wat dan ook maar. En dat is inderdaad die grote omwenteling. Dat was Genesis 45, vers 7. Om u een overblijfsel te stellen. Daar begint het verhaal over het overblijfsel. Het gelovige overblijfsel van Israël, dat weet je toch. Hè? Maar daar hebben we het nu verder niet over. Kijk, nou blader ik even terug. Eerst maar weer even naar Jesaja. Daar staat dan, troost, troost mijn volk. Zal u lieder God zeggen. Leuk is dat het begrip troost tweemaal gebruikt wordt. Zodat het toch iets te maken heeft met herhaling. Want als je nou echt helemaal wil, dan zeg je dus, de eerste troost heeft te maken met het oude, namelijk berouw van het oude. En de tweede troost heeft te maken met de bemoediging wanneer het nieuwe verschijnt. Al is dat natuurlijk wat vergezocht, want dat kan het nooit in de eerste plaats betekenen. Maar het zou wel een verklaring zijn waarom het twee keer gezegd wordt. Omdat het iets met de twee te maken heeft, namelijk met het tot stand komen van het nieuwe. Het nieuwe verbond is trouwens het tweede verbond. Want er staat, hij neemt het eerste weg om het tweede te stellen. En dat is een goede reden om hier dat woord troost te herhalen. In het Nieuwe Testament vind je iets dergelijks bij het woord voorwaar. Dat wordt soms ook herhaald, ook aan het begin van de zin, net als hier, tweemaal troost. Voorwaar, voorwaar. Ik zeg u, dan komt het woord, hier ook trouwens, want hier staat meteen spreek naar het hart van Jeruzalem, en dan is er een stem des roepende in de woestijn, en dan staat er nog in vers 6, roept. Zie, dus hier komt troost en dan moet er ook meteen gesproken worden. Maar in het Nieuwe Testament lees je voorwaar, ook herhaald. En dan komt een uitspraak die altijd te maken heeft met het nieuwe verbond. De uren komt en is nu en dat soort dingen weer. Ik zeg u, tenzij gij wederom geboren wordt, Ik laat er maar een paar invallen. In het Johannesevangelie vind je dat uiteraard, want in het Johannesevangelie gaat het om het woord. En dus om de prediking en dus om het woord des levens. Kortom, daar gaat het over. Diezelfde prediking die hier dan ook in Jesaja 40 wordt genoemd. Want hier in Jesaja 40, en we hebben dat vorige keer al besproken, deze eerste verse, daar staat inderdaad, spreek naar het hart van Jeruzalem, roep haar toe dat haar strijd vervuld is. Dat wil zeggen, dat oude is nu voorbij, haar ongerechtigheid is verzoend, 70 weken zijn ook voorbij, maar dat heb ik u al gezegd, hè. En dat ze van de handen zeer het dubbel ontvangen heeft, heb je weer, dubbel, er wordt dus aan dubbel gedacht, hè. Troost, troost. Dat ze dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden, dat is dus voorbij. En dan komt er een stem en die zegt, bereid de weg des Heren. En dan vers 4, alle dalen zullen verhoogd worden, alle bergen en heuvelen zullen vernederd worden. En daar heb je de grote omwenteling. De omwenteling van oud verbond naar nieuw verbond. En in zekere zin van oude schepping naar nieuwe schepping. En dan zegt vers 5 ook, en de heerlijkheid des Heren zal geopenbaard worden. Dat wat voorheen verborgen was, wordt nou geopenbaard. Vroeger was het alleen ellende en rampspoed. Hoe heet het ook weer allemaal? Kommer en kwel. Ja, er zijn meer van dat soort fraaie uitdrukkingen. Men moet de uitdrukkingen wat fraai maken, want de inhoud is niet zo fraai. Ellende en rampspoed, voetangers en klemmen, doornen en distelen, enzovoorts. Dat was vroeger, maar nu wordt de heerlijkheid des Heren geopenbaard. Nou, daar hebben we het straks nog over. Maar je ziet dus dat de strekking van deze eerste verse, in ieder geval van Jesaja 40, in overeenstemming is met de betekenis van het begrip troost. En het aardige is dan dat we dat begrip troost in het Nieuwe Testament tegenkomen. In de eerste plaats eigenlijk als aanduiding van de Messias zelf. Als laat ik dat eerst dan maar even aanhalen, hebben we dat ook gehad, hè. Dat is, dan komen we namelijk terecht bij het Griekse woord voor troost. Velen van u zullen dat niet voor het eerst horen nu, maar dat kan ik ook niet helpen, hè. Maar dan komen we terecht bij het Griekse woord voor vertroosten. Dat is para, kaleo, want para betekent, dat is een voorzetsel, dat betekent erbij, naast. En kaleo, dat begrijpt u, dat is afgeleid van het Engelse woord to call. Maar het zal wel andersom geweest zijn natuurlijk. Kaleo, to call, namelijk roepen. Letterlijk, en via de etymologie, maar daar mag u zich niet te veel van aantrekken, van etymologie. Maar ik vertel het u toch om het woord maar even nader toe te lichten. Letterlijk betekent het dus erbij roepen. En dan betekent het toch dat er eerst iets was en nou komt er nog wat anders bij. En in vele gevallen zal blijken dat er iemand anders bij komt die dan prompt ook de trooster genoemd wordt. Parakletos, de erbijgeroepene zou dat letterlijk betekenen. In het Latijn heet zo iemand een advocaat. Dat is precies hetzelfde, want ad betekent erbij en voca, dat wil zeggen roepen, met je voice, weet je wel, roepen, stem gebruiken. Het wordt vocaal gedaan, ja, inderdaad. Dus een advocaat is, het woord advocaat betekent etymologisch althans volstrekt hetzelfde als parakletos en daarom is het ook de aanduiding van Christus die de trooster is, de erbij geroepene. Maar ik moet meteen zeggen dat de toepassing daarvan op Christus, de trooster, is eigenlijk een soort van afgeleide waarheid. Omdat wij nu al gezien hebben aan de hand niet van de etymologie, maar aan de hand van de praktische betekenis van het Hebreeuwse woord. Dat wat erbij geroepen wordt, dat is uiteraard gewoon de nieuwe schepping ter vervanging van de oude. Dat wat geroepen wordt naast, dat wat ernaast geroepen wordt, is de nieuwe schepping naast en ter vervanging van vervolgens de oude. Of het is het nieuwe verbond naast het oude en daarmee vervolgens ter vervanging van het oude. En daarmee kan het ook toegepast worden op Christus, De nieuwe Adam, de nieuwe hoge priester, de nieuwe Mozes, of hoe het allemaal heten mag, naast de oude. En vervolgens ter vervanging van de oude. De goede herder, de ware wijnstok, weet u wel. De brood wat werkelijk leven geeft en uit de hemel is nedergedaald. Dat is allemaal Parakletos, degene die erbij geroepen wordt. Want je mag dan eerst die woorden hebben van het Oude Testament. De vervullingen van kompas als er wat nieuws verschijnt. En uiteindelijk verschijnt zelfs niet Christus, uiteindelijk verschijnt veel meer dan Christus, namelijk de hele nieuwe schepping. Die in hem en door hem is, enzovoorts. Dus ik hoop dat u dat nou oppakt. Ik weet het, het zijn grote woorden hoor, allemaal. Maar ik denk dat we alleen op deze manier recht doen aan dit Bijbelse begrip troost of vertroosting of vertrooster. Het is niet maar de, ik ben hier en nou heb ik een advocaat nodig. Dat is wel zo. Ik ben de verdachte, hè? Ik sta schuldig. Nou heb ik een advocaat nodig die mijn zaken behartigt, een middelaar, liefst van het Nieuwe Verbond. Dat is allemaal wel waar, maar het is veel meer dan dat. Het gaat om het universele principe dat de eerste wordt weggenomen en dat de tweede wordt neergezet. En dat kan je heel smal nemen, namelijk mijn oude mens verdwijnt en er komt mijn nieuwe mens voor in de plaats. Omdat hij erbij geroepen is. Omdat hij uitgeroepen is. Ek. Kaleo. Hè? Oftewel, omdat het behoort tot de gemeente. Ecclesia, want de gemeente waartoe wij behoren door geloof, is inderdaad ecclesia. Dat betekent dat wat uitgeroepen is, ergens uitgeroepen. Daar kom ik nog weer op, want dat is ook een term die inderdaad gebruikt wordt in Jesaja 40, vers 6. Daar staat roept. Maar het is niet alleen maar roepen, het is uitroepen. Iets ergens uitroepen. Oproepen dus, hè. Het is niet roepen, het is oproepen. Opdat iemand zou komen. En daar gaat het om, want door dat oproepen wordt inderdaad de trooster geroepen, wordt het nieuwe verbond geroepen, wordt een nieuwe schepping geroepen, worden wij geroepen enzovoorts. En dat is allemaal een tweede, ter vervanging van de eerste. Dat zit erin. Bovendien, ik weet wel, het is tamelijk gebruikelijk om dat begrip troost uit het Nieuwe Testament te verklaren via de etymologie. En dus te zeggen, betekent erbij geroepen zijn, maar dat helpt je wel een end op weg, maar het geeft niet de echte betekenis. Etymologie doet dat nooit. Het helpt je wel op weg. Het verklaart namelijk waarom de vertalers in de tijd dat oud-testamentische begrip nachem of nacham vertaald hebben met parakaleo naar het Grieks. Ze hebben een Grieks woord moeten vinden en ze hebben gedacht dat dat het beste was. En inderdaad, dat hebben ze goed gedacht. Een beter Grieks woord is er niet te vinden. Maar daarom geeft het niet de betekenis. Het draagt de betekenis van het oud-testamentische woord. En het oud-testamentische woord spreekt inderdaad over het oude is voorbij en het nieuwe komt. De totale omwenteling. En dat is de werkelijke inhoud dan van parakaleo in het Nieuwe Testament. En dus ook van parakletos, namelijk de trooster. De trooster is namelijk degene die komt in de plaats van... puntje, puntje, puntje. Ja, daar kom ik op. Want ik wou u eerst meenemen naar dat zelfstandig naamwoord. Parakletos is namelijk de aanduiding van de trooster... Degene die troost dus. Je hebt twee zelfstandige naamwoorden. Hè? Het ene is parakletos, dat is de trooster. En het andere is paraklesis, en dat is uiteraard de vertroosting. Dan heb je natuurlijk ook nog gewoon parakaleo, namelijk het werkwoord. Maar daar zal ik me helemaal niet mee bezighouden deze keer. Maar parakletos is te mooi om het niet te noemen. Dat is namelijk, er komt namelijk maar een paar keer voor. Alleen in Johannes 14, 15 en 16... Dat wil zeggen, het komt alleen voor in de redenvoering, de lange uitgebreide redenvoering van de Heer in de opperzaal bij zijn discipelen. In de nacht dat hij verraden werd, was dat. Die nacht waarin ook het zogenaamde avondmaal werd ingesteld, die gelegenheid was dat. Dat is Johannes 13 tot en met 17. Waarbij hoofdstuk 17 het laatste deel is van die toespraak, maar dan in de vorm van een gebed. Het eindigt met een gebed en wij noemen dat het hoge priesterlijk gebed. Dus we komen al dicht in de buurt. De hoge priester, de middelaar, de advocaat. trooster. Maar goed, in dat gedeelte komt het voor en daarna alleen nog eenmaal in 1 Johannes 2 het vers wat u net noemde. Namelijk, wij hebben een voorspraak, is het dan vertaald. Vaker niet. En dan schrijven we dus terecht in Johannes 14. En dat is, de eerste keer dat het genoemd wordt is in vers 16. En dat is een zeer belangrijk vers. Niet zozeer om het woord troosten, want dat weten we toch wel dat dat er staat, maar om het woord wat ervoor staat. Ja. Want daar ligt de klemtoon op het woord ervoor, namelijk een andere. Er staat, indien gij mij lief hebt, vers 15, zo bewaart mijn onderwijzingen, geboden. En ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven. Opdat hij bij u blijven in der eeuwigheid. Want zo ligt de klemtoon. Hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijven in der eeuwigheid. En dat de klemtoon zo moet liggen, dat blijkt gewoon uit het voorgaande gedeelte. Gewoon vanaf vers 1. Hè. Uw hart wordt niet ontroerd, gij die er gelooft in God, geloof ook in mij. Hij zegt, je hebt altijd vertrouwen gehad in God. Wel, je moet nou ook vertrouwen hebben in mij op dezelfde gronden. Ik ben God. Maar gelooft ook in mij, heb vertrouwen in mij. Waarom zegt hij dat? Omdat er alle aanleiding is om hem niet te vertrouwen. Want het blijkt dat hoewel zij dachten dat de Messias, als hij zou komen, dat hij zou blijven in de eeuwigheid. Dat staat in Johannes 12, vers 34. Deze Messias dan toch zou verdwijnen. En wel dezezelfde nacht nog. Nou, in ieder geval binnen 24 uur. Hij zou namelijk sterven. Dan zegt u, nou, daarna stond hij op uit de dood. Nou goed, dan verdween hij dus 40 dagen later bij zijn hemelvaart. Officieel. Maar hij verdween dus. En dat kondigt hij hier aan. Maar hij zegt toch, uw hart wordt niet ontroerd. Uw geloof, want hart is de zetel van geloof. Uw geloof wordt niet aan het wankelen gebracht. Want ontroeren wil zeggen dat erin geroerd wordt. En dus dat de beweging komt en dus dat het wankelt. Uw hart wordt niet ontroerd. Uw geloof wankelen niet. Hij zegt, gij gelooft in God, geloof ook in mij. In het huis mijns vaders zijn vele woningen. En dan vervolgens, ik ga heen, kennelijk naar dat huis, om uw plaats te bereiden. En wanneer ik heen zal gegaan zijn en uw plaats zal bereid hebben, zo kom ik weder. Want hij gaat wel weg. Maar, zegt hij, ik ga wel weg, maar ik kom terug. Staat er ook, hè? Maar met wij komen terug, staat er dan, hè? Ja. En dat moesten die discipelen weten, omdat ze andere verwachting hadden. Dus, zo kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar ik ben, zodat hij dan vervolgens altijd bij hen zou zijn, of beter, opdat zij altijd met hem zouden zijn. Want dat was de profetie. Dat was de verwachting. Hoofdstuk 12, vers 34. De Messias zou altijd blijven. Deze, ja, maar dat is nu nog niet. Ik ga eerst weg en dan pas als ik terugkom, dan is het pas zover. Dus hij ging weg, namelijk naar de hemel. En daarna spreekt hij in vers 6 over de ware levende weg. De verse en levende weg zou je ook kunnen zeggen. Maar dat staat in Hebreeën 10, welke hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is door zijn vlees, de weg namelijk de hemel zelf in. Enzovoorts. Dus de Heer ging weg. En toen zei hij, terwijl ik weg ben, vers 15, terwijl ik weg ben, hou je aan wat ik je geleerd heb. Hou je aan mijn woord. Alles wat ik u gezegd heb. Hij zegt trouwens in ditzelfde hoofdstuk, vers 29, ik heb u, en nu heb ik het u gezegd eer het geschied is, opdat wanneer het geschied zal zijn, gij geloven moogt. Met andere woorden, de Heer spreekt tot hen, opdat ze later zich die woorden zouden herinneren en dan pas zouden begrijpen wat hij nu al voor zijn dood, zei. Nou, en dan staat er, dus in vers 15, indien gij mij lief hebt, bewaar deze onderwijzingen, bewaar deze geboden in je hart, of voor mij wordt het op schrift, dat maakt niet uit, maar bewaar ze, hou ze vast. En dan komt er iets wat daarmee samenhangt. En ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij u bij u blijft in de eeuwigheid, namelijk de geest der waarheid. Want dat is die geest die hen in al die waarheid zou leiden. En aangezien de waarheid bestaat uit die geboden van vers 15, betekent het dus dat die geest hen zou leiden in die geboden van vers 15. Hebt u dat? Zodat in deze paar versen onder andere hetzelfde staat als wat in vers 29 staat. Namelijk, nu heb ik tot u gesproken van tevoren, opdat wanneer het geschied zal zijn, gij geloven moogt. Met andere woorden, de Heer sprak nu al over nieuwtestamentische waarheden en zelfs over gemeentelijke waarheden, die zij niet begrepen en ook niet moesten begrijpen, maar die zij begrijpen zouden na de opstanding van Christus, omdat dan de geest bij de mond van de profeten, namelijk de apostelen, inderdaad dezezelfde woorden van de Heer Jezus zou aanhalen na de toelichten, opdat ze vervolgens in die waarheid verder geleid zouden worden. Kortom, de verborgene dingen zouden dan openbaar gemaakt worden, maar die verborgene dingen zouden openbaar gemaakt worden op grond van de woorden die de Heer eerder al gesproken had. En in Handelingen lezen we ook dat het zo ging, want er staat, toen werden discipelen indachtig hetgeen de Heer gesproken had, enzovoorts. En zo worden ze dan dus in de waarheid geleid. Zodat later de geest, de heilige geest heet dat dan, de geest hen de woorden van de Heer verklaart. Maar de bedoeling is dat ze eerst die woorden bewaren en vervolgens dat de geest ook in hen komt, zodat alsnog de woorden van de Heer Jezus de woorden van de geest blijken te zijn. Of andersom, dat alsnog blijkt dat de woorden van de geest de woorden van de Heer zijn. En dat kan ook niet anders, want hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Dat staat een paar versen verder natuurlijk. Maar zo is dat. En nog even te blijven dan bij deze veelomvattende woorden van Johannes 14, vers 16. Ik zal de Vader bidden en hij zal u iets geven. Wat geeft de Vader? Dit is een heel fundamentele vraag. Wat geeft de Vader? De Zoon, kan niet missen. De Vader geeft de Zoon, anders was hij geen vader. Ja, dat is gewoon op grond van de definitie van het begrip vader. Hij geeft de Zoon. Maar wat staat er? Ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven. Ofwel een andere Zoon. Een andere trooster. Een andere trooster. Wie is dan de trooster? En daar zijn we er dus, hè? Wie is dan de trooster? De andere trooster is de geest der waarheid, staat er. Maar wie is dan de trooster? De Zoon uiteraard. De trooster is de schone Messias. Nachem, Menachem, schone naam voor de Messias. De trooster is de Messias. Ik kan niet missen. En de andere trooster is net zo goed de Zoon, alleen hij heet Geest. En dus is het de onzienlijke Christus of de zich verbergende Christus. Ik weet nog een paar termen hoor. Hij is de koning dan van het verborgen koninkrijk. Oftewel, hij is de verborgen koning van het koninkrijk, maar dat is hetzelfde. Hij is namelijk Geest. De onzienlijke Christus. En dat is wat hier gezegd wordt. De zienlijke Christus, de tastbare Christus, zou ten hemel varen. En dat gebeurt ook daadwerkelijk. Maar als de onzienlijke en de ontastbare zou hij wel degelijk niet alleen bij zijn discipelen zijn, maar zelfs in hen zijn. Want de Heilige Geest is niemand anders dan Christus zelf. Alleen het heet Geest, omdat je hem niet ziet. Vandaar dat ook tot Maria gezegd werd, de Heilige Geest zal over u komen en gij zult zwanger worden. Het gebeurde onzienlijk, had met lichamelijke dingen niet zoveel van doen. Maar daaruit werd geboren. Wel, wat wordt er uit de geest geboren? Johannes 3, geest, Johannes. Wat uit de geest geboren is, dat is geest. Maar wat werd er uit de geest geboren? De Heer Jezus. En later staat er in 2 Korinthe 3... De Heere, is de geest. Hm? Ja, inderdaad. En waar de geest namelijk de Heer is, daar is vrijheid enzovoorts. De Heer zelf is die geest. Dat staat hier trouwens ook hoor. Want er staat vervolgens... Hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijft in de eeuwigheid, zodat dan toch de Messias blijft in de eeuwigheid. Namelijk de geest der waarheid. Maar de geest is Christus en Christus is het woord, dus is het ook het woord der waarheid. U ziet het, die termen die hangen allemaal aan elkaar, hè? Namelijk de geest der waarheid, welke de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet. De wereld ontvangt alleen zienlijke dingen. Zij ziet hem niet en kent hem niet. En de wereld is ook vrouwelijk, dat ziet u dus ook, hè? De wereld, zij ziet hem niet en kent hem niet. Maar gij kent hem, want hij blijft, maar dat is hetzelfde als woont. Dat is echt hetzelfde woord. Het is een van de meest gebruikte woorden van Johannes, in het evangelie zowel als in de brieven. Want hij blijft, dat wil zeggen hij verblijft, hij woont in, bij uw lieden, maar meer dan dat, hij zal in u zijn. Zodat dit niet een achteruitgang is, maar een vooruitgang. De achteruitgang zou zijn, de Heer verdwijnt. Maar de vooruitgang is, de Heer gaat heen, maar komt als de onzienlijke terug, niet slechts bij hen, maar nu zelfs in hen. Iets wat later herhaald wordt, dacht ik, in hoofdstuk 16. Ja, daar kom ik vanzelf. Zo dadelijk. Dus ik ga eerst hier maar door. En dan staat er dus vervolgens in vers 18. Ik zal u geen wezen laten. En dan, ik kom tot u. En het woordje weder moet u weglaten. Niet omdat het niet waar is, maar wel omdat het verwarrend werkt. En bovendien omdat het er niet staat. Er staat gewoon, ik kom tot u. En de toelichting volgt meteen in vers 19. Nog een kleine tijd en de wereld zal mij niet meer zien. Want de wereld kan namelijk volgens voorgaande vers, volgens vers 17 bedoel ik, de geest niet zien. De geest der ware, de andere trooster, kan zij niet zien. Want zij ziet hem niet en kent hem niet. En in vers 19 staat nog een kleine tijd en de wereld zal mij niet meer zien. Wat ziet de wereld niet? De Heer Jezus niet of de Heilige Geest niet? Antwoord, dat is hetzelfde. Ziet u? De wereld zal mij niet meer zien, omdat hij geest is. Maar gij zult mij zien, want ik leef en gij zult leven. Maar in vers 17 stond, maar gij kent hem, want hij blijft bij uw lieden en zal in u zijn. En dat betekent uiteraard precies hetzelfde. Gij zult mij zien in vers 19, want ik leef en gij zult leven, betekent gij zult mij zien, oftewel kennen, want ik leef en ik leef namelijk in u en daarom leeft u ook. Ik leef en gij zult leven, komt dus overeen met, hij blijft bij uw lieden en zal in u zijn. En zo ziet u hoe de schrift zichzelf verklaart. En dus nu vers 18, ik zal u geen wezen laten, ik kom tot u, is niet de belofte van zijn wederkomst, na het bereid hebben van de plaats, maar integendeel, het is de belofte van de uitstorting van de Heilige Geest. De Heer zelf zal als andere trooster, en dan zegt u misschien, maar dan zeg u toch een andere trooster, maar dan zeg ik weer, een andere trooster wil zeggen, en in een andere hoedanigheid. Want Het moet eens opletten, de term andere trooster. Er is dus eerst een trooster en nu komt er een andere. Het belangrijkste is niet dat het een ander is. Het belangrijkste is dat het in beide gevallen gaat om de trooster. Het gaat dus niet om de tegenstelling, maar om de overeenkomst. En dus zegt de Heer, ik zal u geen wezen laten, ik kom tot u. Wel anders, namelijk nu niet bij u, maar in u. Dat is het verschil. En bovendien deze uitspraken hebben als grootste betekenis niet alleen de belofte van dat die geest komt, maar de grootste betekenis van deze versen hier, van eigenlijk van dit hele hoofdstuk, is dat niet alleen de Heer in het verborgene bij hen zou zijn, maar dat het koninkrijk in het verborgene opgericht zou worden en dat ze daarvan deel zouden uitmaken. Dit is in wezen de aankondiging van een verborgen koninkrijk in plaats van een geopenbaard koninkrijk. Dat is de echte strekking van het gedeelte als zodanig. Vandaar dat er hierna in hoofdstuk 15 ook prompt gesproken wordt in de vorm van een gelijkenis. En gelijkenissen zijn nou eenmaal bedoeld om te spreken in bedekte termen over de verborgenheden van het koninkrijk. Nou goed, de uitspraak ik kom tot u in vers 18 is dus de belofte van de trooster in andere vorm, een andere trooster dus. Ik zal u geen wezen, dat staat trouwens heel mooi hier hoor, ik zal u geen wezen laten. Ik heb een vertaling gezien waar staat ik zal u niet vaderloos laten, want dat schijnt de goede betekenis van het woord te zijn. Ik zal u niet zonder vader laten. Ik heb bewondering voor de moed van die vertalers. Want er staat meteen achter, ik kom tot u. En dat betekent dan dat de Heer zich beschouwt als de vader van de discipelen. En dat klopt. Want hij zei een paar versen eerder. Of niet een paar versen eerder. Ofwel, nou woorden van gelijke strekking. Hij zei namelijk, ik en de vader zijn één. Maar het is niet hier in dit hoofdstuk, hè? Maar wel zoiets. 17. Toch?
Ja, Johannes 17.
Ja, Johannes 17. Een paar hoofdstukken verder. Ja, woorden van gelijke strekking staan. Er staat ook ergens, ik en de vader zijn één, maar die, ik weet niet zo gauw waar dat staat. Maar het doet er ook niet toe, maar in deze voorgaande verse staat wel degelijk dat Filippus zegt, toon ons de vader, en dan zegt de Heer, ben ik zo lange tijd bij u en kent gij mij niet, enzovoorts. Hè? Want inderdaad, de Heer is de verschijning, de veruiterlijking van de Vader. En hij kan dus inderdaad zeggen, ik zal u niet vaderloos laten, ik kom tot u. En dan hebben we de drie bij elkaar, ik zal u niet vaderloos laten, maar wie is de Vader? Dat is Christus. Hè? Ik kom tot u, wie is dat? Dat is Christus. Maar hij sprak over de Heilige Geest. En God is geest en de Christus ook. Dus één geheel. Dat is nou wat je noemt een drie. Eenheid. En zo hoort ook de klemtoon te liggen. Het is die ene God. Namelijk. We hebben daarom deel gekregen als gelovigen aan de geest van Christus. Oftewel Christus zelf, oftewel de Heer Jezus woont in ons. Oftewel, we hebben deel gekregen aan de goddelijke natuur, of hoe dat allemaal maar heet. Maar het is allemaal hetzelfde. En hij is dezelfde. Daar gaat het maar om. Dat is ook wat hier staat. En hier staat, hij is de trooster en de betekenis daarvan is inderdaad dat hij een nieuwe schepping tot stand brengt, een koninkrijk tot stand brengt, een oordeel brengt over het oude en het nieuwe opricht enzovoorts. En men moet niet denken dat de Heer nou verdwijnt en dat er dus niks van terecht komt van die hele vertroosting van het oprichten van het koninkrijk en het werken van het oude, want dat gebeurt wel. En we moeten ook niet denken dat de Heer weg zou gaan, integendeel, hij zou blijven. Want het nieuwe wat door vertroosting tot stand zou komen, zou inderdaad definitief zijn, zou blijven. En als men uit de wet gehoord heeft dat de Messias altijd zal blijven, dan zeggen wij, dan hebben ze een misverstand, want dat slaat pas op de wederkomst van Christus, dan blijft hij altijd. Maar dat kan natuurlijk niet. Het slaat net zo goed op de eerste komst van Christus, al was het maar alleen omdat de Heer zegt aan het eind van het Matthäus-evangelie, is het niet om eind van het Matthäus-evangelie? Kijken, daar zegt hij, en ziet, ik ben met jullie de al de dagen tot de volleinding der eeuw. Amen, punt, uit. Helemaal niks hemelvaart, helemaal niks uitstorting van de Heilige Geest. Dat hoeft ook niet. Het was nou volkomen waar wat er staat. Ik ben met u al de dagen tot aan de volleinding der eeuw. En een paar hoofdstukken eerder was verklaard wat onder volleinding der eeuw verstaan wordt. De volleinding der eeuw is namelijk het einde van de zesde bedeling. De zesde. Niet onze tegenwoordige vijfde, het einde van de zesde. Dat is de volleinding der eeuw. En dus ik ben al die tijd met u. En over de zevende hoeft het niet gezegd te worden, want dat was vanzelfsprekend. En dat kan in Matthäus. Men kan daar de hemelvaart van de Heer en de uitstorting van de geest overslaan, omdat in de praktijk het resultaat toch is dat de Heer altijd met hen is. Weliswaar in het verborgen, hij vertoont zich niet, maar dat is iets anders. Maar hij is er wel. Jazeker.
Aan die mensen die nou dan zeggen, die goddelijke vonk die in mijn naam leeft, dat is dus toch erg. Dat klopt niet. niet, hè?
Nee. Nee, dat verhaal van dat goddelijke wat in de mens zou zijn, die zogenaamde goddelijke vonk, dat is een heel ander verhaal, omdat daarin dat hele begrip vertroosting overgeslagen wordt. Want je kunt zeggen, er is iets van de geest gods in de mens, in het algemeen, dat is waar, maar dan moet men onder geest verstaan niet Ruach, en zeker niet Ruach Kodesh, maar, of dus Heilige Geest, hè, maar men moet daaronder verstaan Neshama. Dat wil zeggen dat allereerste levensbeginsel, het geheim van het leven, dat zit erin. Dat heeft iedereen. Dat heeft iedereen, maar het heeft niks te maken met of men de Heilige Geest heeft. Want niet alleen is dan het verschil tussen geest en Heilige Geest, het is zelfs een totaal andere uitdrukking. Het is niet Neshama, het is Ruach Kodesh. Het is de geest namelijk van de Messias. Van de opgewekte. En dat is van groot belang. Dat is de geest. En geest is leven. Dat is de geest, namelijk het leven van degene die de dood achter zich heeft. Terwijl de natuurlijke mens weliswaar iets van geest gods, Neshama, in zich heeft. Maar dat verhoedt hem niet van de dood. Dat wil zeggen, hij sterft toch. Dus dat betekent verder ook niks. Je vindt er in ieder geval geen troost in.
Door alleen maar herkend.
Ja.
Dat is zoals Romeinen zegt. Ja, goddelijke dingen worden.
Dat is Romeinen 1, ja. Nee, de zaak is inderdaad dat die Heilige Geest, die ontvangt niet de mens, die ontvangt alleen de gelovige. Die ontvangt namelijk iemand die discipel is. De term discipel wordt namelijk ook later gebruikt, in Handelingen met name. Niet alleen voor de 12, maar voor alle gelovigen. Gelovigen zijn namelijk, omdat ze een ander geloven, per definitie volgelingen en dus discipelen. Het zijn degenen die volgelingen zijn en dus gelovigen zijn, die inwoning van die geest ontvangen. Dat kan niet anders, want men kan de Heer niet letterlijk zichtbaar volgen. Dat deden die discipelen wel, oorspronkelijk, hier in Johannes ook. Ze waren dus bij hem verzameld in die opperzaal. Maar de Heer zou niet meer zienlijk aanwezig zijn. Ze konden hem dus niet nawandelen. Dus wat gebeurt er? De Heer maakt woning in hen. Maar alleen in de gelovigen. Dus alleen in discipelen. Alleen in diegenen die zijn woord volgen. Oftewel alleen degenen die zijn geboden bewaren. Vers 15 van Johannes 14. Daar zijn we weer rond, hè? Indien gij mij lief hebt, zo bewaart mijn geboden. Als je me lief hebt, dan luister je naar me. Betekent dat? En als je dat doet en mijn woorden bewaart en dus volgt, dan zal die andere trooster komen. Kortom, dan zal ik tot u komen, maar nou niet bij u, maar in u. Dat is de gedachte. En dat is dus de betekenis van de begrip trooster. Hier wordt het nogal letterlijk toegepast. En het is geen wonder dat de vertalers het Griekse woord parakaleo gebruikt hebben ter vervanging van dat Hebreeuwse begrip. Want inderdaad, hij is dan degene die erbij geroepen is. Dat wil zeggen, Christus is geroepen bij ons en daarom heet hij de trooster. En daarom zijn we ook bij hem. Maar het gevolg is inderdaad dat daarmee het oude voorbij gegaan is, ziet alle dingen zijn nieuw geworden, 2 Korinthe 5. Want zo is dan wie in Christus is. Of zo is dan degene in wie Christus is. Dat kan ook, dat staat er niet, maar dat maakt in de praktijk geen verschil. Zo is dan wie in Christus is, een nieuwe schepping. En dat is vertroosting. Een nieuwe schepping namelijk. Ja, zeker. Zeker. Diezelfde gedachte wordt vaak genoeg onder woorden gebracht. Alleen, slechts het Hebreeuws heeft er één woord voor. En wij niet. En daarom moeten we het zo uitgebreid uitleggen. Het Grieks heeft een woord wat in de buurt komt, maar wat nog wel dikwijls wat misverstaan wordt. Maar wat dezelfde betekenis meekrijgt natuurlijk als het Hebreeuws woord. Dan laten we het eerst bij, want ik heb begrepen dat het tijd is voor de koffie. Goed, wij waren dus in Johannes 14. Van waar wij nu terechtkomen, nog steeds in Johannes 14, maar nu vers 26. Waar staat in vers 25, deze dingen heb ik tot u gesproken bij u wonende of blijvende, terwijl ik bij u was. Maar de trooster, de Heilige Geest. Dit wil zeggen niet de trooster, maar de andere trooster. Heb je dat? De trooster, de Heilige Geest. De trooster, namelijk de andere trooster. Welke de Vader zenden zal in mijn naam. Dat hebben ze alle drie bij elkaar, hè? De Vader, de Zoon en de Geest. Ja. Welke de Vader zenden zal in mijn naam. Die zal u alles leren en zal u indachtig maken alles wat ik u gezegd heb. Want hij zal het uit het mijne nemen en zal het u verkondigen. Dat staat een hoofdstuk verder, maar dat is dezelfde gedachte. En ik heb het diezelfde gedachte ook al gelezen uit vers 29. Maar hier heet de trooster de Heilige Geest. En de toevoeging Heilige Geest wil niet zeggen de trooster is per definitie de Heilige Geest. Nee, het wil juist zeggen niet de trooster zoals je hem kent, namelijk de Messias. Maar de trooster voor zover die zich verbergt in zijn geestelijke hoedanigheid. En vandaar de toevoeging de trooster, comma, de Heilige Geest. In vers 26, dat was dus de tweede keer dat het woord trooster, parakletos, in de Bijbel voorkomt. Maar daar hoef ik niks meer aan toe te voegen en dus kom ik in hoofdstuk 15, vers 26. Nee, dat is vers 26, is dat is toeval hoor. Nee, dat is geen typologie, dat is toeval. 26, ja goed. Nou, daar staat dan in Johannes 15, vers 26. Maar wanneer de trooster zal gekomen zijn die ik u zenden zal van de Vader, dat hebben ze weer alle drie, namelijk de geest der waarheid, die van de Vader uitgaat, maar van de Vader gaat de Zoon uit, en dus staat er, die zal van mij, en dus van de Zoon, getuigen. En dat is weer precies hetzelfde verhaal. De Heilige Geest zou komen, maar hij zou net zo spreken als Christus, want hij is de geest van Christus. En dus zal hij in zijn prediking of in zijn getuigenis inderdaad de woorden van de Heer zelf aanhalen, zodat het de bedoeling is dat we zijn woorden bewaren en daarmee meteen zijn geest in ons zal zijn. Diezelfde kortsluiting die vind je ook in de beruchte verzen van Efeze 5 en Colossense 2. Efeze 5, dat zegt, wordt vervuld met de geest. En spreekt onder elkaar in psalmen, lofzangen, geestelijke liederen. En Colossense, wat zegt, het woord van Christus wonen, blijven, rijkelijk in u. En ge zult spreken in psalmen, lofzangen, geestelijke liederen. De een zegt de geest in u, de ander zegt het woord in u. Maar die twee zijn één. Uiteraard. Goed, hier is dus de trooster, is namelijk de geest der waarheid. De geest die verder in alle waarheid zou leiden. En dan vinden we de term nog een keer in Johannes 16, vers 7. Johannes 16, vers 7. Waar staat, doch ik zeg u de waarheid. Het is u nut dat ik wegga. De zienlijke Christen gaat weg, de zienlijke trooster. Want indien ik niet wegga, zo zal de trooster tot u niet komen. Welke trooster? Wel, die andere trooster uiteraard. De geest der waarheid. Want indien ik niet wegga, zo zal de trooster tot u niet komen. Maar indien ik heen ga, zo zal ik hem tot u zenden. De verse hiervoor stond steeds dat de Vader hem zou zenden. Maar hier staat dat de Heer Jezus zelf hem zendt. En het verschil is niet groot, hè? Dat weet u inmiddels. Ja, daar staat het ook, ja, de trooster die ik u zenden zal van de Vader. Maar daar staat de Vader nog bij, hè? En zo vind je langzamerhand de overgang. Eerst staat er, de Vader doet het, dan doet de Heer het van de Vader of namens de Vader. En daarna staat er gewoon, ik zal hem u zenden. Maar indien ik heen ga, zo zal ik hem, namelijk die andere trooster, tot u zenden. En dan vers 8, en die gekomen zijn, dan zal de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Zonde, gerechtigheid en oordeel. En zonde en gerechtigheid en oordeel, daarvan werd ook getuigd in de dagen van Noach, de trooster. Dat ging daarover. Zonde, gerechtigheid en dus oordeel. Dat hoort bij elkaar, hè? Zendt hij niet dit en dat. En oh ja, ook nog daarover. Nee, dit is één geheel. Zonde, gerechtigheid, dat staat tegenover elkaar. En hoe kom je van zonde bij gerechtigheid? Via de zondvloed. Via het oordeel, via dood en opstanding. Via doop, via besnijdenis en hoe dat allemaal maar heten mag. Dat is allemaal hetzelfde natuurlijk. Via wedergeboorte. En dat zou daarvan zou die geest spreken. Hoe namelijk dat oordeel komt. enzovoorts. En dan hebben we daarmee die teksten gehad, maar ik kan niet nalaten u ook te lezen. Vers 12. Nog vele dingen heb ik u te zeggen, doch gij kunt die nu niet dragen. Ze kunnen het toch niet begrijpen. Zij verwachten immers een geopenbaard koninkrijk. En in plaats daarvan zou de Heer sterven en ten hemel varen, wat erg moeilijk is natuurlijk. Hè? Maar wanneer die zal gekomen zijn, namelijk de geest der waarheid, de andere trooster, hij zal u in al de waarheid leiden, in de hele waarheid betekent dat, let op dat er niet staat al de waarheden, maar staat al de waarheid, enkelvoud, dat betekent dan ook geheel de waarheid.
Nieuwe vertaling heeft ook door de volle waarheid.
Dat betekent het ook, ja. Dat is de betekenis, ja. Hij zal u in al de waarheid, in de hele waarheid leiden, waaruit je maar weer ziet dat de gedachte aan een geopenbaard koninkrijk, dat is niet de hele waarheid. Het is wel waarheid, maar het is niet de hele waarheid. Vandaar dat het woord God door de apostel Paulus nog vervuld moest worden. Dat was Paulus toegeroepen om het woord Gods te vervullen. Om de verborgenheden bekend te maken namelijk. De andere helft van de waarheid. En dat gebeurt per definitie door de geest. Want wat in het hart des mensen niet is opgeklommen, wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord, heeft God ons bekendgemaakt. God heeft het ons geopenbaard, 1 Korinther 2, door zijn geest. En daar gaat het hier ook om. Hij zal u in de gehele waarheid leiden. En hij zal u dus bekendmaken de volle betekenis ook van de woorden van de Heer Jezus. Want hij zal van zichzelf niet spreken, maar zo wat hij zal gehoord hebben, zal hij spreken. Maar het had ook kunnen staan over de Heer zelf, want het staat ook over de Heer zelf, dat hij niet van zichzelf spreekt, maar dat hij spreekt van wat hij van de Vader gehoord heeft. Precies hetzelfde. Zo wat hij zal gehoord hebben, zal hij spreken, en de toekomende dingen zal hij u verkondigen. Dus hij heeft gehoord om aangaande de toekomende dingen. Die toekomende dingen, daarbij gaat het natuurlijk om het toekomende rijk, maar hier speciaal om het verborgen koninkrijk uiteraard. Vers 14 zegt dan ook, die zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en zal het u verkondigen. En zo is het. Het komt uit de Heer, oftewel het komt uit zijn woord, want zo kun je dat wat eenvoudiger voorstellen. Het komt uit wat de... Vers 1. Mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen, opdat gij niet zondigt. En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige, oftewel de rechtvaardige Jezus Christus, en hij is verzoening, niet een, maar gewoon verzoening, hij is verzoening voor onze zonde, en niet alleen voor de onze, maar ook voor de gehele wereld. En het woord voorspraak in vers 1 is de vertaling van parakletos. Men komt daarop via de gedachte aan de advocaat, hè? Parakletos, oftewel advocatos of zoiets. Dan hebben we dus iemand die onze zaken behartigt. Dat is wel zo, maar dat is niet de betekenis van het woord. Het is wel waar dat hij onze voorspraak is. Het hoort ook bij zijn functie van trooster. Maar het begrip trooster is meer dan dat. Dat blijkt ook wel. Want de Heer is onze middelaar, onze voorspraak, maar hij is nou niet meteen de voorspraak van de hele wereld. Dat is namelijk niet zo. Nee, hij is namelijk hoge priester van het nieuwe verbond en daarom hoge priester van het hele volk wat onder het nieuwe verbond leeft. Maar hij is niet hoge priester van degene die niet tot het volk horen. Hij is onze hoge priester, maar hij is niet de hoge priester van de wereld. Hij is alleen de hoge priester van de gelovigen. Die van de ongelovigen.
Dus het gaat natuurlijk door de zonde, dat is definitief fout.
Ja, wat?
Maar ook voor de zonde van de hele wereld.
Dat is hij wel, maar niet als hoge priester. Kijk, hier met de vertaling voorspraak, goed luisteren hoor. Met de vertaling voorspraak wordt gedoeld op het werk van Christus als de hoge priester. Want als hoge priester is hij aan de rechterhand Gods en bidt hij voor ons en is dus onze voorspraak. Zelfs als geest bidt hij voor ons, want dat staat eveneens in Romeinen 8. Weet u wel, Romeinen 8, bekende verzen, ik haal ze altijd naast elkaar aan. De ene zegt, wij weten niet wat we bidden zullen gelijk hebben gehoord. Maar de geest komt onze zwakheden mede te hulp, want de geest zelf bidt voor ons. Met onuitsprekelijke zuchtingen, dat wil zeggen, er wordt helemaal niks gehoord. En zuchten is een verwijzing naar het woord geest zelf. Het woord geest kan ook vertaald worden met een zucht. Een adem namelijk. Nou, en de andere vers in Romeinen 8 is, Christus is het die gestorven is, wat meer is, die ook is opgewekt, die ook zit ter rechterhand Gods. En die ook voor ons bidt. Zodat in hetzelfde hoofdstuk met een paar versen tussenruimte gezegd wordt dat de geest voor ons bidt, dan wel dat Christus voor ons bidt. En dat weten we via Johannes in ieder geval, dat is hetzelfde. Want Christus is die geest die voor ons bidt en onze voorspraak is. Maar daarmee wordt verwezen naar zijn functie als hoge priester die namens het volk, voor het volk, ten behoeve van het volk, het heiligdom binnenging en naderde tot de verzoendeksel en daar het bloed stortte op het verzoendeksel op de verzoendag, want hij is verzoening voor onze zonden enzovoorts. Maar dat is zijn werk als hoge priester. Maar u moet weten, en daarom ga ik er nu op in, het heeft met Jesaja zelf niet zoveel meer te maken. Maar u moet wel weten dat het hoge priesterlijke werk van Christus pas begon na zijn opstanding. En dat dus zijn verzoeningswerk, dat wil zeggen zijn dood en opstanding, niet behoort tot zijn priesterlijke taak. Dat kon nog niet, want hij was uit Juda en dus was hij geen priester. En hij werd pas hoge priester wegens de kracht des onvergankelijke levens. Als hij gebleven zou zijn, Johannes 14, als hij 15 of 16, wat was het? Als hij gebleven zou zijn, zou hij helemaal geen hoge priester geweest zijn. Hooguit koning, maar in ieder geval geen hoge priester. Maar door zijn opstanding werd hij hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En dat betekent dat zijn verzoeningswerk als zodanig niet deel uitmaakt van zijn hoge priesterlijke werk. En anders hebben wij een verkeerde gedachte van het hoge priesterschap. Hoge priesters werden niet verondersteld te sterven voor het volk. Integendeel, als de hoge priester stierf, betekende dat een ramp. Want de bedoeling was dat ze wel zouden blijven. Ze bleven dan ook voor hun leven, zolang ze maar waren, hoge priester. Ze werden echter, Hebreeën, ze werden echter door de dood verhinderd altijd te blijven. Dat betekent dat ze hadden moeten blijven, maar ze konden helaas niet. En dat betekent meteen dat een hoge priesterschap niet volmaakt was. En daarom hadden we een andere hoge priester nodig, daarom betaamde ons een andere hoge priester, Hebreeën, een die wel altijd blijft, die hoge priester geworden is wegens de kracht des onvergankelijke levens. Een die altijd leeft en dus volkomen kan zalig maken degene die daartoe gaan. Zie? Dus het hoge priesterlijk werk van Christus is niet het werk opdat wij behouden zouden worden. Dat werk deed hij niet als hoge priester, maar als offer. Ja, maar het hogepriesterlijk werk, dat doet hij opdat wij behouden zouden kunnen zijn, niet worden, maar zijn, en leven, behouden zouden kunnen leven, als behoudenen, als verlosten, en opdat wij verlost en behouden zouden kunnen blijven. Dat is het werk van de hogepriester, het heeft met blijven te maken. Ja, voetwassing heeft ermee te maken, ja, ja. De Heer waste niet de discipelen helemaal in Johannes 13. Hij waste alleen hun voeten. Want de totale wassing, dat hoort bij een andere taak. Ja. De voetwassing hoort bij zijn hoge priesterlijke taak. Maar dat is de taak nadat de totale reiniging al tot stand gebracht is. Ja. Want Christus is hoge priester aan de rechterhand Gods. En hij is daar gezeten nadat hij de reinigmaking onze zonden teweeg gebracht heeft, Hebreeën 1 vers 3. En dat reinigmaking van onze zonden in het algemeen maakte niet deel uit van zijn hoge priesterlijk werk. Want hij was geen hoge priester. Nee, het is van belang om dat te zien hoor, heus. Ja. Goed. Dus als hier staat, hij is onze voorspraak, dan is dat een vertaling die verwijst naar zijn hoge priesterlijk werk, en dat is niet ten onrechte, Dus op zich niet ten onrechte, want hij is hoge priester en hij is inderdaad in die zin onze voorspraak. Namelijk uit de middelaar van het nieuwe verbond en al die dingen meer. Maar het woord wat er gebruikt wordt betekent meer dan dat. Het woord wat gebruikt wordt is parakletos, oftewel de trooster. En de trooster is niet slechts de hoge priester. De trooster is degene die de oude schepping oordeelt en de nieuwe tot stand brengt. Hebt u dat? Dat is meer dan dat. Of om het nog eenvoudiger te zeggen, als we praten over de trooster, hebben we het inderdaad over het oordeel en over het berouwde de Heere dat hij de mens gemaakt had. En dus hebben we het over zijn lijden en sterven ook. Terwijl als we spreken over zijn hoge priesterschap, dan denken wij als het goed is alleen aan de opgewekte die aan de rechterhand Gods zijn positie ontvangen heeft op een troon. Want om het nog duidelijker te maken, die hoge priester waar ik het over heb, is koning. Het zal duidelijk zijn dat hij geen koning was toen hij leed en stierf. Integendeel, wij willen niet dat deze over ons koning zei, en dus zeiden ze kruist hem. Hij was geen koning. Toen. Maar hij werd pas de koning door zijn opstanding. Ja, het koningschap naar de ordening van Melchizedek. En dus ook hoge priesterschap, want het is hetzelfde, het hoort bij elkaar, het is onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Hè? Dus ook hoge priesterschap naar de ordening van Melchizedek. En dus na zijn opstanding. Maar wat ik probeer te vertellen, is dat het woord voorspraak hier in 1 Johannes 2 vers 1 niet helemaal onbijbels is, het is niet onjuist. Maar het woord wekt de indruk alsof het spreekt over slechts het hoge priesterschap van Christus en zijn koningschap en dus de opgewekte, terwijl het in werkelijkheid spreekt ook over degene die leed en stierf, uitdrukkelijk. Het spreekt over de totale verandering van oude schepping naar nieuwe schepping, en vandaar dat dan ook vers 2 erachter kan staan, anders kon dat niet namelijk. Daar gaat het om. Want vers 2 zegt, hij is verzoening voor onze zonde. Ja, hij is ook hoge priester. Voor onze zonde. Hij reinigt ons, enzovoorts. Maar als het daarna staat, en niet alleen voor de onze, maar ook voor de gehele wereld, of die der gehele wereld, dan kan dat niet slaan op zo'n hoge priesterschap, want dat is niet waar. Maar hij is wel de trooster. Hij is wel degene die het oordeel brengt over de oude, maar daarna een nieuwe wereld tot stand brengt. Begrijpt u dat? Als er staat, zie het lam Gods dat de zonden der wereld wegneemt, is dat niet de verwijzing naar het hoge priesterschap van Christus. Want de hoge priester neemt niet de zonden der wereld weg. De hoge priester neemt de zonden van het volk weg. En niet van de wereld. En daarom moet je maken dat je hoort tot het volk. Anders heb je er niks aan. De wereld heeft geen hoge priester. Wij hebben een hoge priester.
Staat ook cursief gedrukt?
Wat staat cursief gedrukt?
Nee,
de zonde staat cursief. En dat betekent dat er niet staat. Maar der staat niet cursief en dus zou het er kunnen staan. Dus er staat eigenlijk gewoon maar ook voor die der gehele wereld. Oftewel voor de zonde der gehele wereld. Dat is wel, maar daarvoor is hij niet de voorspraak in de betekenis die dat woord heeft. Hij is niet de bemiddelaar. Hij is wel de trooster, de parakletos in hij is Menachem. Nagam, hij is Noach. Dat wil zeggen, wie bij Noach in de ark stapt, moet hij zo doen. Wie bij Noach in de ark stapt, komt op die nieuwe wereld terecht. Wie niet, die niet. Nee, dat begrip verzoening, dat is wel goed. Jawel. Bedekking voor de zonde, hij neemt inderdaad de zonden der wereld weg. Dat is ook zo. Maar dat op zich is niet zijn hoge priesterlijke taak. Daar gaat het om, dat je dat uit elkaar houdt. Het overlapt elkaar wel, maar het is niet hetzelfde.
Er staat toch ook, indien hij op aarde was, zo hij zelfs geen hoge priester.
Nee. En toen hij aan het kruis hing, was hij op aarde en was hij geen hoge priester. En als we zeggen, hij stierf voor onze zonden, dat is dat waar, maar niet als de hoge priester, maar wel als het offer, maar niet als de hoge priester. Nee, niet als koning, niet als priester. En voor zover je zegt als koning en priester, omdat er nou eenmaal boven hem stond, dit is de koning der Joden, betekent het juist dat hij dat niet was. Want hij stierf. Dit betekent, dit doen wij met de koning der Joden. En met zijn claim de koning der Joden te zijn. Wij brieven hem niet, hij is het dus niet. En daarom stierf hij. Ja, zegt u maar.
Dan kijk, dus hij is dus van. Er wordt dus in de profetie gezegd dat hij dat en dat zal zijn. Ja. Koning, priester, profeet.
Ja.
En dan komt hij in het vlees. Dan wordt hij mens. En dan op een gegeven moment in dat menselijke lichaam. Dan is hij er toch wel, maar hij oefent het niet uit. Of mag je dat niet zo zeggen?
Nee, nee, dat is juist fout. Ja? Hij is het niet. Hij is het niet. Nee, ik wil het nog wel sterker zeggen. Al sommige mensen begrijpen mij dan verkeerd en passen het later verkeerd toe en zeggen dan dat ik iets gezegd heb wat ik niet gezegd heb. Maar goed. Maar de Heer Jezus, tijdens zijn omwandeling op aarde, was niet de Messias.
Hij was toch de mens?
Hij was mens.
Ja.
Maar niet de Messias, dat waren mensen zelf, maar die waren geen van alle Messias. Hij ook niet. Hij werd namelijk de Messias toen hij opstond uit de dood. En terugkijkend, maar sommige mensen kunnen dat niet eens meer volgen, helaas. Maar terugkijkend zeggen wij dus dat degene die nu de Messias is, in der tijd, maar let op die bijwoorden van tijd die ik erbij gebruik, hè, dat hij in der tijd op aarde leefde. En zeggen, toen de Messias op aarde omwandelde. Maar daarmee heb ik niet gezegd dat hij toen Messias was. Dat is niks. Dat is dus helemaal niet moeilijk. Moet je horen, wanneer werd de koningin geboren? Om eens wat te rijmen. Moet je horen, wanneer werd de koningin geboren? Wie oren heeft, nee. Die werd dus niet geboren, of wel? Ja, de koningin is wel geboren, dat wel. Maar toen ze geboren werd, was ze geen koningin. Zei ik dan iets verkeerds? Nee, volstrekt juist. De koningin werd in de tijd geboren. Wanneer was ze in de tijd? Dat is lang terug. Ik geloof dat ze het zelf ook liever niet weet wanneer het was, maar dat doet er nou niet toe. Hè? Leuk is dat, hè? De koningin en hij denkt aan Juliana.
Daar weet ik het van.
Ja.
Ja.
38? Ja. Nou goed. Ja. Ja, maar hij was toen nog niet de Messias. Nu wel. En ik haal dat nou aan, niet om het moeilijk te maken, maar om dan maar even weer te oefenen in het woordgebruik van de Bijbel. Want er zijn grote problemen ontstaan over bijvoorbeeld de term het kruis van Christus. Omdat men van mij gehoord heeft dat Christus is degene die opgewekt is. En als hij dan in de Bijbel een kruis blijkt te hebben, moet dat de aanduiding zijn van het lijden van degene die al uit de dood is opgestaan. En is het dus niet het letterlijke kruis van Golgotha, of zo. Maar dat is een misrekening. Dat betekent het namelijk niet. Het betekent gewoon het kruis van hem die wij nu kennen als de Christus. Maar daarmee is niet gezegd dat hij de Christus was toen hij gekruist werd. Nou, want dan heb je het nou, hè. Dat is weer het verhaal waar ik ook altijd voor waarschuw. Je moet wel weten wat een woord betekent, maar je moet oppassen. De betekenis van een woord wordt in hoge mate, in de hoogste mate bepaald door de context. Door het verband waarin het gebruikt wordt. En dan blijkt, zoals hier, dat de term kruis van Christus, als je hem uit de Bijbel haalt, ja, dan kun je er sowieso niks mee. Of alles wat je maar wil. Maar eigenlijk niks dus. Maar als hij staat in het verband van de schrift zelf, dan lees je dus blijkbaar over hem die inmiddels al weet ik hoe lang de Christus is, maar die in de tijd gekruist werd. En zo zijn wij wel kinderen Gods en nieuwe scheppingen, Maar we dienen wel te beseffen dat dus wij inderdaad ooit in het verleden met Christus gestorven zijn. Dat is het kruis van Christus. Hij werd de Christus na zijn kruisiging en zelfs beter nog na zijn opstanding. En daar gaat het om. Hij werd de Messias, hij werd de verhoogde na zijn vernedering. En als wij niet bereid zijn vernederd te worden, zullen wij dus ook nooit verhoogd worden, is de fundamentele gedachte daarin. Maar als je zo'n woord eruit haalt en dan op wiskundige wijze gaat toepassen, dan haal je twee disciplines door elkaar, dat kan sowieso niet dus. En bovendien zul je dan van het schriftgedeelte als zodanig niks meer begrijpen. Nou, enzovoorts. De meest vreemde redenering heb ik al gehoord, hoor. Daar krijg ik dan vragen over en dan denken die mensen die mij die vragen stellen, denken dat ik zelf die gedachtegang zo naar voren heb gebracht. Dat is niet waar. Integendeel. Het ontstaat uit een verkeerd toepassen van die Bijbelse woorden en begrippen. Je moet gewoon daar oog voor hebben, hè. Kijk, als in Johannes 1 staat, degene die geloven, die heeft in macht gegeven kinderen Gods te worden. Dan moet je dus ook niet zeggen van, dus zijn wij het niet. Want er staat alleen dat we macht hebben om het te worden. Dan moet je ook begrijpen daaruit dat het dus geschreven is na de opstanding van Christus, over de gebeurtenissen voor de opstanding van Christus. Dat wil zeggen, toen kregen wij macht om kinderen Gods te worden. Toen, voor zijn opstanding. En nu na zijn opstanding zijn wij ook kinderen Gods. Dat staat er ook, hoor. Al zijn we dan terechtgekomen in de eerste Johannesbrief. Maar daar staat het. Nou, dan moet je dus afwegen en in het verband lezen en zien hoe dat dan toegepast wordt. Maar in ieder geval is het zo dat de Christus is degene die uit de dood opstond. Toen werd hij de Christus. Het reisje dat voortkwam uit de afgehouwen tronk van Izzy is de Christus. Niet die afgehouwen tronk, maar het reisje wat eruit voortkwam. En het kwam eruit voort nadat die tronk was afgehouden. Dat gebeurde aan het kruis. Ja. En het reisje was een opstanding uit de dood. Het reisje is altijd nieuw leven uit de oude stam, zal ik dat maar zeggen. En dus is het zijn opstanding. Het is maar één voorbeeld van de vele. En toen voor de opstanding van Christus, de discipelen zeiden, met name Petrus bijvoorbeeld, zei van, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Toen zei de Heer geen ja en geen nee. Maar hij zei twee dingen. Het ene was, hij zei, dat vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, want de Christus, dat is namelijk niet meteen vlees en bloed. Integendeel. De Christus komt pas openbaar na vlees en bloed, dat wil zeggen door opstanding, nadat het oude voorbij is. En de tweede uitspraak was, vertel het niet verder. Hij zei niet ja, hij zei niet nee, hij zei mondje dicht. Het komt, de geest heeft je dat geopenbaard, maar vertel het niet verder. Waarom niet? Omdat hij het nog niet was. Hij was wel de beloofde, maar hij was niet de Messias. Yet, hè? Nog niet. Hij zou het worden. En opdat hij het zou worden, moesten ze het niet verder vertellen. 1 Korinthe 2. Want als de oversten deze wereld die verborgenheid gekend hadden, zouden zij die Heer die heerlijkheid ontvangen zou niet gekruist hebben. De Heer der heerlijkheid. Ik ben zelf al tegengekomen dat mensen dachten dat de uitdrukking, dat ze zouden zij de Heer de heerlijkheid niet gekruist hebben, dat het zou slaan niet op de kruisiging, maar zou slaan op de situatie van Christus nu als de verworpene in de wereld. Dat hebben ze afgeleid van de term kruis van Christus. Enzovoorts. Die men eerst verkeerd geïnterpreteerd heeft en daarna toegepast op onze dagen. Maar dat kan natuurlijk nooit. Uit het verband kan het onmogelijk. Want er staat, juist de oversten deze wereld hebben de verborgenheden niet gekend, enzovoorts. Nu wel. Bedacht je wat? Nu wel, nu kennen ze die wel. Maar nu is het te laat. Nu is hij al gestorven en begraven en opgewekt. Nu is het te laat. En reken maar gerust dat de oversten deze wereld, Satan en zijn engelen, dat die verborgenheid kennen. Maar ze wisten het vroeger niet. Wij verkondigen immers aan overheden en machten nu de veelvuldige wijsheid Gods. Wat dacht u wat?
incognito.
Jawel, dat kwam hij wel. Hij kwam incognito. Dat, als de onbekende betekent dat, hè?
Maar Simeon in de tempel en Anna de profetes, die nemen de mensen aan en die zeggen, hoe laat ga je hier?
Dan wrijf ik in mijn handen, want er zit weer een schitterend onderwerp. Het oude, bekende onderwerp, denk ik. Tjonge, jonge, ja. Want hoe zit dat nou? De Heer kwam als de onbekende. Kan niet ontkend worden dat hij moeite deed. Niet te veel, maar dat hij moeite deed om zich kenbaar te maken. Als degene die de Messias zou zijn. Maar in ieder geval als de beloofde zoon. Maar hij deed dat niet door zich kenbaar te maken rechtstreeks, maar hij deed dat gewoon door het woord te prediken. En niks anders dan dat, het woord. Hoe leest gij? Wat staat er? Wat zegt de schrift? Er staat geschreven, enzovoorts. Dat is wat hij deed. Dat wil zeggen, hij sprak niet over zichzelf. Hij verkondigde het woord Gods. En hij wees de mensen erop. Hij verklaarde het niet eens. Of nou, nauwelijks, hè. Maar hij stelde hen de problemen voor. Hij zegt, hier staat geschreven. Wat betekent dat dan? Wat is dan dit? Dat er staat, de steen die de bouwlieden versmaat hebben is geworden. Wat betekent dat dan? Zoek dat nou maar eens uit. Hè? En bij een andere gelegenheid. Wie is de Messias? Ze zei niet, ik ben de Messias. Ze zei, wie is de Messias? Hij vroeg het hem. Wiens zoon is hij? Moet toch ergens beginnen? En toen zeiden ze, van David. En toen zei hij, om ze maar weer eens terug te wijzen naar de schrift, want ze hadden hun werk niet goed gedaan. Hij zegt, maar waarom noemt David hem dan zijn heer? Dat is niet om verwarring te zijn, maar opdat ze de schrift zouden onderzoeken. En zo zouden komen tot kennis van wie de Messias is, en op grond daarvan hem zouden herkennen. Want als Simeon, die u net aanhaalt, als Simeon in Lucas 2 in de tempel is, en daar de heer in de armen houdt, dan weet hij wie het is, maar dat weet hij omdat hij dat uit de schriften geleerd heeft. Steek ik mijn nek weer uit, want er staat dat de geest hem dat geopenbaard had, zegt men, maar ik zou niet weten waarom dat wat anders is. Dat gebeurt namelijk door de schriften. En op de juiste dag, op de juiste tijd was hij op de juiste plaats en daar was hij dan. Het was een kwestie van rekenen, hoor. Hij kon het weten. Dat moest hem zijn. Uit de schriften. En daar gaat het maar om. Ja. Ja, maar dat is wat we net in Johannes 14 ook gelezen hebben. Die zegt, ik vertel het u nu, opdat gij het straks zult herkennen en geloven. En dan aan dezelfde Petrus die gezegd werd dat hij zijn mond moest houden, dat hij niet verder mocht vertellen, die zei op de Pinksterdag, mannen, broeders, het is mij geoorloofd vrij uit tot u te spreken. Eindelijk, hè? Het is mij geoorloofd vrij uit tot u te spreken, dat puntje, 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 dat God hem tot Heer en tot Christus gesteld heeft, deze Jezus die gij gekruist hebt. Nou, wanneer werd hij dus tot Christus gesteld? Na zijn kruisiging en dus door zijn opstanding. Want dat is het onderwerp van de prediking van Handelingen 2. Er is geen twijfel over. En de mooiste uitspraak is natuurlijk gewoon die van Psalm 2, die zo vaak herhaald wordt. Namelijk, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Waarna Handelingen 13 zegt dat dat spreekt over de opstanding van Christus. Dat leest iedereen overheen. Maar het staat in mijn Bijbel dus als bijgedrukt. Tekstverwijzingen staan eronder in Handelingen, of in Psalm 2, hè, staan de tekstverwijzingen naar Handelingen 13. En in Handelingen 13 hoeft er niet bijgedrukt te worden, want er staat gewoon in de tekst zelf. Dat in de tweede psalm staat, niet iemand heeft ergens ooit betuigd, maar er staat echt in de tweede psalm, enzovoorts. En dat gaat dan over de opstanding van Christus. Daar werd hij de Christus. Daar kreeg hij de geest van de opstanding. Daar ontving hij dus de Heilige Geest, om zo te zeggen, en daar dus werd hij gezalfd. De Geest des Heeren is op mij, omdat de Heer mij gezalfd heeft. Nou, dat gebeurde bij de opstanding. Dat is de gedachte. En bij die gelegenheid werd hij de lang beloofde Messias. Dat wil zeggen, degene met eeuwig leven, de uiterste, de uiterlijke, de uiteindelijke erfgenaam van de troon van David. En hij werd bovendien de middelaar van een nieuw verbond en dus de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Oftewel, daar werd hij de profeet als Mozes. Maar nou een die niet stierf op de berg Nebo of daaromtrent, maar die werkelijk het beloofde land binnenging. Nou, enzovoorts. Dus inderdaad, hij kwam incognito. Jezus van Nazareth en de omstanders zeiden, we kennen toch zijn ouders, we kennen zijn broers en zusters enzovoorts. En er werd toch niet tegengesproken, er staat toch nergens dat hij zei, maar weet je wel dat ik geboren ben in Bethlehem en dat er in Micha 5 staat dat de Messias uit Bethlehem zou komen? Iedereen kon er trouwens nagaan, als ze wilden. Want er was een bevolkingsregister. Kon je net zo nagaan toen als in de dagen waarin wij leven nu, waar iemand geboren is. Dat is makkelijk zat. Maar men deed het niet. Nou, dan niet. De Heer vertelde het ze niet. Die wees hen alleen op de schriften en vroeg hen daarover uit, opdat zij die schriften zouden bestuderen. En pas daarna, na zijn opstanding, toen hij de Christus was, pas toen werd ronduit gezegd dat hij het was en werden de dingen verder ook verklaard. Maar dat gebeurde onder de leiding van de opgewekte Christus zelf, namelijk in zijn hoedanigheid van andere trooster, de alternatieve trooster. De trooster zelf zal in de toekomst alsnog zichtbaar verschijnen, uiteraard. En dat is bij zijn wederkomst. Dus nou even terug naar 1 Johannes 2. Als er staat, wij hebben een voorspraak bij de Vader, doet die vertaling toch wat onrecht aan wat er werkelijk staat, omdat het de helft van het verhaal wegneemt. De vertaling suggereert, wij hebben die hoge priester, want die is de voorspraak. Dat klopt. Maar hier staat niet de hoge priester, ook niet voorspraak, maar hier staat Parakletos. En dat is niet alleen de nieuwe, maar dat is ook degene die uit het oude komt en het nieuwe tot stand brengt. Dus hier wordt niet alleen gesproken over de opgewekte, maar ook over hem die leed en stierf als verzoening voor de zonden der wereld. Terwijl als hoge priester is hij verzoening voor de zonden van de gelovigen, om het dan eens zo te zeggen. Goed. Daar laten we het dan eerst maar even bij, waarna ik u dan nog maar even meeneem naar... Nou, toch maar naar Lucas 2 dan, want dat is de eerste keer in het Nieuwe Testament dat de term paraklesis, niet parakletos, de trooster, maar paraklesis, namelijk vertroosting, voorkomt. Dat is dus ook gewoon nagam. In het Hebreeuws zou dat gewoon hetzelfde woord zijn, hoor. En dan staat er in vers 25 van Lucas 2, en ziet, er was een mens te Jeruzalem, wiens naam was Simeon, een horende dus, hè. Wat goede oren betekent dat, hè, Simeon, een gelovige eigenlijk. Wiens naam was Simeon, en deze mens was rechtvaardig en godvrezende, dat is bijna hetzelfde was als, maar Noach vond genade in de ogen des Heren, want Noach was een rechtvaardig man in zijn dagen, is dat in Genesis 6, maar nou is het Simeon. En er staat, verwachtende de vertroosting, maar dat is de naam Noach, Nachem, verwachtende de vertroosting Israëls. En er staat er meteen bij, en Heilige Geest was op hem. Dat is ook wel aardig, want het begrip vertroosting wordt dan ook hier meteen gekoppeld aan Heilige Geest. En het leuke is, eerst staat er dat de Heilige Geest zou zijn op Maria, waarna de trooster, oftewel de Messias, uit haar zou geboren worden. En hier is de Heilige Geest op Simeon, en nu krijgt ook een ontmoeting met de vertroosting Israëls en dus de Messias. Er staat, en hem was een goddelijke openbaring gedaan door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zien zou, de eer hij de Christus des Heren zou zien. Let wel, er staat niet dat hij door de Heilige Geest geopenbaard was wie de Christus was, en dat die baby die hij deze dag zou ontmoeten, dat dat de Messias was. Dat staat er niet. Er wordt alleen gezegd dat hem openbaring gedaan was dat hij de dood niet zou zien. Dat hij niet zou sterven voordat hij die Messias, de vertroosting is als dus, oftewel de Christus des Heren zou zien. Want het is tamelijk gemakkelijk, achteraf zeker, maar het is tamelijk gemakkelijk om uit het Oude Testament te berekenen wanneer de Messias zou verschijnen. Ook wanneer hij zou geboren worden zelfs. Want het hangt samen met het verhaal van de 70 weken van Daniël. En dus de 69 weken tot op Messias de Vorst. Daar moeten enige jaren van worden afgetrokken voor zijn leeftijd. Voor de tijd vanaf zijn geboren totdat hij als Messias de Vorst zou verschijnen bij de zogenaamde intocht in Jeruzalem. En waarom zouden dat nou niet precies 35 jaren van 360 dagen zijn? Oftewel 12.600 dagen. Dat klopt precies namelijk hoor. Jazeker. Messias de Vorst. Niet Messias de Koning. U bent wel erg attent, hè? Maar ik had gezegd, goed opletten. Er staat namelijk Messias de Vorst en een vorst is niet een koning. Een vorst is iemand die koning hoopt te worden. Een vorst is namelijk een prins, eventueel een kroonprins, maar niet de koning zelf. In de Bijbel. En in het Nederlands weten wij er gewoon helemaal geen bal van natuurlijk. Want een vorst is hetzelfde in een andere taal als een prins. Want prins betekent de eerste. Denk u maar aan principes, beginselen, een eerste. Een prins is een eerste. En vorst is een voorste en dus ook een eerste. Het is volstrekt hetzelfde woord in een andere taal. Maar bij een vorst denken we dat het de koning is en bij een prins denken we dat hij koning moet worden. Misschien. En sommige prinsen worden dat nooit, hè. In prinsdommen wordt de prins gewoon geen koning, blijft hij altijd de vorst en dat is ook genoeg. Dus wij hebben de termen door elkaar gegooid, maar in de Bijbel is de vorst niet de koning, maar de kroonprins. Dus 69 weken, niet 70, 69 weken tot het Messias de Vorst, 70 weken tot het Messias de Koning. Maar dat staat er niet bij, maar het is wel zo. Dat is juist het gewicht van de uitdrukking. Daar de toevoeging. 69 weken niet tot op de Messias, maar tot op Messias de Vorst. En dat blijkt te zijn, tot op het moment dat geroepen wordt, zie uw koning komt, dan is hij er nog niet dus. Zie uw koning, hè? Ja, komt of zal komen, ik weet niet precies wat er staat. Arm, en hij is een heiland en hij rijdt op een ezel. Uit Zacharia 9. En het wordt aangehaald bij de intocht in Jeruzalem. En ik heb dat eens uitgerekend, want vroeger had ik er nog een beetje. Maar vroeger had ik zo'n tik om alles uit te rekenen. En toen heb ik eens uitgerekend vanaf de geboorte van de Heer Jezus tot aan de intocht in Jeruzalem blijkt te zijn 35 jaren van 360 dagen. Dus 10 maal zoveel als 3,5 jaar van 360 dagen, als u begrijpt wat ik bedoel. Dus niet 1260 dagen, maar 12.600. Naar eer en geweten uitgerekend. Ja, want ik wist eerst al de datum van de geboorte van de Heer Jezus. Dat wist ik niet zeker, weet ik nog niet zeker. Want het staat niet in de Bijbel, maar je kunt zo je gedachten wel eens over de diverse indicaties laten gaan en dan zeggen, nou, dan datum moet kiezen. Als ik nou een datum moet kiezen, zou het die geweest moeten zijn. En daar hou ik het dan maar even op. En toen bleek vervolgens dat inderdaad zijn leeftijd bij de intocht in Jeruzalem en dus bij de laatste dag van de 69e week was 12.600 dagen. Nou, iemand kan natuurlijk ook andersom rekenen en zeggen, nou, hij zal niet 3,5 jaar zijn, dus zal hij wel 35 jaar zijn als Messias de Vorst. Een halve tijd namelijk. De tijd van zijn vernedering tot aan zijn verhoging. Een halve tijd is dan niet 70 of 7, maar de helft daarvan. 3,5? Ja. Maar 3,5 is een beetje jong, dus zal wel 35 wezen. Dan zetten we 0 bij, 0 is toch niks, dus dat maakt niet uit. Dus wordt het inderdaad 35 jaar, waarna wij 35 jaar van 360 dagen terugrekenen vanaf het einde van de 69e week. En dat zou dan de geboorte van de Messias moeten zijn. In Bethlehem. Maar daarna zou hij 40 dagen later, namelijk na 7 en 33 dagen van de reiniging van de kraamvrouw, volgens Leviticus 12, na 40 dagen zou hij als de eerstgeborene in de tempel gebracht moeten worden om aan God gewijd te worden. Dus komen wij op de bewuste datum, die rekenen we dan even uit. Ik weet het uit mijn hoofd niet. Heb ik het er niet bij geschreven hier? Nee. Dan komen wij op de bewuste datum gewoon in de tempel om te kijken of daar soms iemand met een baby binnenkomt. En aangezien men gewoonlijk toch de eerstgeboren niet in de tempel bracht aan de Heer, omdat ze daar in de tempel toch niet wisten wat ze daarmee moesten, zou het een unicum geweest zijn. Dus zodra er iemand met een baby binnenkomt, weet je, dat is hem. Niet dan? Nou, 35 jaren teruggerekend vanaf het einde van de 69e week van Daniël, kom je ergens terecht ongeveer in de buurt van de zevende maand van het jaar 4 voor onze jaartelling. En de zevende maand. En welke datum zou hij dan geboren zijn? Dan moet je dus kiezen. En dan kijk je natuurlijk eerst naar of er beroemde data zijn, want belangrijke gebeurtenissen vinden altijd plaats op de verjaardag van gelijksoortige gebeurtenissen in de Bijbel. Zodat we daar de stukken van wat data hebben. De eerste is die van de eerste van de zevende maand. Dat is het feest van de bazuinen. Van de trompetten heet het eigenlijk. Nieuwe maand. Dat zou kunnen zijn. De andere is de grote verzoendag. De tiende van die maand. Maar het is een komst in vernedering. Dus verzoendag is het nog niet. Hè? En dan hebben we nog het Loofhuttenfeest. Een Loofhuttenfeest veronderstelt dat de Heer bij een nog niet in het beloofde land aanwezig zijnde Israël woont. Dat wil zeggen, nog in de woestijn. Men heeft nog niet de belofte gekregen, maar de Heer woont wel bij hen. En dan heb je de eerste dag van het Loofhuttenfeest, de 15e van de zevende maand. Je hebt ook de laatste dag van het Loofhuttenfeest. Dat is de zevende, dan wel de achtste, maar daarover hadden wij het gisteravond. Dus de zevende, dan wel de achtste. De achtste is de grote dag, dat is ook aardig. En als ik nou een datum moet kiezen, kies ik voor de geboorte van de Heer de eerste dag van het feest. Oftewel de 15e van de zevende maand. Want dan valt de besnijdenis van de Heer inderdaad op de grote dag van het feest. Dan heb ik dus twee data in één keer. Dus als ik moet kiezen, kies ik dat voor een keus. Neem ik de keus die meteen twee data neerzet. Namelijk de geboorte van de Heer op de eerste dag van het Loofhuttenfeest. En zijn besnijdenis op de laatste dag van het Loofhuttenfeest. Te meer daar die achtste dag van het Loofhuttenfeest, als achtste dag de dag ook is van de besnijdenis. En de achtste dag van het Loofhuttenfeest is de uitbeelding van de nieuwe schepping die zal komen. En de nieuwe schepping komt via het principe van de besnijdenis. Valt volkomen over elkaar heen. Nou, dan neem je nog 33 dagen daarna. En dan ben je dus op de dag dat de Heer in de tempel gebracht werd. En daar ontmoette Simeon hem. Dus dat weet je gewoon. Ik denk dat Simeon dat gewoon allemaal netjes heeft uitgerekend. Hè? Ja, waarom niet? De Heer zegt toch, jullie kunnen kijken naar de hemel en je weet de tijden. En je zegt ook, na 3 maanden komt, of na 4 maanden komt ook. Je weet het allemaal precies. En kun je de tijden uit de profeten, kun je die dan niet herkennen? Weet je niet welke tijd het is? Weet je niet dat de 69e week voorbij loopt, nu? Men had het moeten weten. Maar ja, we zal toen ook wel gezegd hebben, dat mag niet. Ja, want getallen, daar mag je niet mee bezighouden, want je mag niet weten wanneer het gebeurt, want het is geheim en enzovoort. Nee, God heeft het geopenbaard. Ja hoor, ja. De gedachte is vervolgens namelijk, dat laat ik even dan het verhaal verder vertellen, dat hem niet geopenbaard is door de geest, althans niet rechtstreeks wanneer de Messias zou komen. Ik denk dat hij dat gewoon uit de schriften, en dat is via een omweg, maar wel via de geest, dus dat hij dat uit de schriften gehaald heeft, maar dat hem wel rechtstreeks verteld is dat hij dat nog zou meemaken. Hij hoopte natuurlijk vervolgens zo lang te leven dat hij dat ook nog zou meemaken. Hij kende de tijden. En er werd gezegd dat hij er deel aan zou hebben. En dus kwam hij door de geest in de tempel. Maar dat kan net zo goed door de schriften zijn, hoor. Dat is door de geest. Jazeker. Hij kwam door de geest in de tempel. En als de ouders het kinderke Jezus inbrachten om naar de gewoonte der wet met hem te doen. Want er stond al wat het was. Namelijk nadat de dagen van de hare reiniging vervuld waren. In vers 22 staat dat. En die dagen waren inderdaad 40 dagen, weet je wel, 7 en 33. Wel, toen dat gebeurd was, brachten de ouders dus het kinderke in de tempel om naar de gewoonte der wet, niet om naar de gewoonte der Joden, hoor, maar naar de gewoonte der wet te doen. Het was niet de gewoonte der Joden, maar het was de gewoonte van de wet. Dus het was niet druk bij het bepaalde loket van Heerlijke, weet je wel. Helemaal niet. En dan staat er, zo nam hij hetzelfde in zijn armen. Kus de zoon, staat er ook, hè? Dat zou men moeten doen, maar hij doet het. Hij nam het kind in zijn armen en loofde God en zeide, nu laat gij, Heer, uw dienstknecht gaan in vrede. Het nieuwe verbond, vrede. In vrede, naar uw woord. Want hij was een gehoorige, hè? Hij gaf gehoor. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, uw zaligheid, maar het was de Messias, de zaligmaker. Maar de zaligmaker is de zaligheid en de trooster is de vertroosting. En dat is wat hij verwachtte, de vertroosting Israëls. En dat staat in vers 25 en hier heeft hij die vertroosting, dan wel de trooster, in zijn armen. De zaligheid namelijk die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken. Inderdaad, niet al den volken, maar al de volken, meervoud. En staat er ook bij, een licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk, namelijk Israël. En Jozef, en nou schrik ik al van die naam Jozef die erbij staat, want ik weet waarom die naam Jozef er staat, hè. Daar hadden kunnen staan en zijn vader en zijn moeder. Maar er staat, en Jozef en zijn moeder. Sommigen zeggen dat komt omdat Jozef zijn vader niet was, maar dat was hij wel. Volgens Lucas 3 wel, tenminste. De wettige vader. En ze deden naar de wet, dus hij was inderdaad zijn vader. Dat klopt precies. Maar er staat Jozef, omdat Jozef de naam is van degene met het eerstgeboorterecht. En dan zijn we weer rond, want inderdaad, Simeon is een type van de gemeente, waarna Anna, eigenlijk Hanna, vanaf vers 36, een type is van Israël. Maar Simeon komt eerst en dan Hanna. Oftewel, de gemeente komt eerst en dan Israël. Want de gemeente is een gemeente van eerstgeboren en krijgt het eerstgeboorterecht boven Israël. Vandaar dat in het verhaal van Simeon ook staat, een licht tot verlichting der heidenen en een zaligheid voor het aangezicht van al de volken. Enzovoorts. En Jozef, Emma en zijn moeder waren verbaasd over hetgeen gezegd werd. Inderdaad, ja. Natuurlijk waren ze verbaasd, want er werd niet gesproken over Israël primair, maar er werd gesproken over de heidenen primair en toen pas over Israël. In vers 32. Want Simeon is inderdaad een beeld van de gemeente die als eerste deel krijgt aan het nieuwe verbond. En die dus de vertroosting en dus de trooster ontvangt. En daarna pas Hanna, die een beeld is van Israël. Later. Alles in hoge mate profetisch natuurlijk. Maar de verwijzing naar Jozef, of het noemen van de naam Jozef, is het noemen van de naam van de eerstgeborene. En in verband met deze Simeon is dat zo vreemd niet. In verband met de gemeente namelijk. Want de gemeente is een gemeente van eerstgeborenen. Bovendien dat de Simeon heet is ook tamelijk vanzelfsprekend. Omdat de gemeente bestaat uit hen die niet gezien hebben. Maar wel gehoord hebben en op grond van gehoor geloven. En vandaar de uitdrukkelijke verwijzing ook in vers 26 en 27 naar de geest. Want in verband met Simeon kun je uitleggen wat dat betekent dan, dat hij door de geest enzovoorts. Maar het is veel eenvoudiger om het uit te leggen in verband met de gemeente. Want de gemeente wordt namelijk uitsluitend door die geest geleid. Omdat de zienlijke Christus niet aanwezig is. En zo is het verhaal dus weer rond. Maar goed, waar het om gaat is dat die vertroosting die hier genoemd wordt, blijkt inderdaad te zijn de Messias. De zaligheid is de zaligmaker en de vertroosting van vers 25 is inderdaad de trooster, namelijk Christus zelf. En zo blijft dat ook eigenlijk. Ja, ik sta eigenlijk een beetje mijn aantekeningen door te kijken, want ik kan hier moeilijk al die schriftplaatsen geven waarover vertroosting gesproken wordt in het Nieuwe Testament, want dat zijn er nogal wat. Als ik het werkwoord meeneem, dan worden het er nog meer. Maar ik moet maar zeggen, al die schriftplaatsen waar de term staat, spreekt het inderdaad over de overgang van het oude naar het nieuwe. De overgang van het oude schepping naar het nieuwe schepping, van het oude leven naar het nieuwe leven. En eigenlijk is het zo, laat ik dat dan wel noemen, dat de begrip vertroosting een belangrijke rol speelt in de tweede Korinthebrief. En voor je bij de tweede bent, ben je in de eerste, en in de eerste Korinthebrief, daar staan die uitspraken over de verborgenheden enzovoorts die God geopenbaard heeft nu door zijn geest. En die eerste Korinthebrief, daarin verexcuseert apostel Paulus zich en hij zegt, ik heb voorgenomen niet anders te weten onder u in de tijd dan Jezus Christus en die gekruist, Jezus die de Messias is, maar die gekruist werd.